voordat ik het woord uit de Bijbel lees, lees ik nou eerst iets uit het woordenboek voordat ik het vergeet. Uit het woordenboek. Ik heb het overgeschreven, want het verhaal was veel langer. En wat niet de zaken deed, heb ik weggelaten. Maar ik heb gewoon in Van Dales groot woordenboek, heb ik hem opgezocht. Offer. Gewoon Nederlands, hè? Daar staat onder offer, u weet hoe het is met woorden, ze hebben soms verschillende toepassingen. Dus in het goede woordenboek staat er betekenis 1, betekenis 2, betekenis 3, in volgorde van waar in de taal ongeveer voorkomt. Hè? Wat het meest gebruikt wordt is nummer 1 en wat het minst gebruikt wordt staat helemaal achteraan. Hè? Dus betekenis nummer 1, offer. Elke gave die men de of een godheid toewijdt, elke gave die men de of een godheid toewijdt en welke haar wordt opgedragen. Dat wil zeggen, het wordt aan de godheid opgedragen, want godheid is een vrouwelijk woord, hè, dat weet je. Met heid erachter, dat kun je in Fries nooit duidelijk maken, maar met heid erachter is het vrouwelijk. Maar goed, elke gave die men aan de godheid toewijdt of aan de godheid opdraagt. Een voorbeeld wordt zelfs gegeven uit de Bijbel, uit Genesis 4, vers 4. En het geschiedde dat Kaïn van de vrucht des lands den Heere offerbracht. Staat allemaal in Van Dales groot woordenboek. Elke gave die men de godheid toewijdt of opdraagt. Men heeft plechtige termen gebruikt. Opdragen en toewijden. De tweede toepassing van de term was een rooms-katholieke variant, dus die heb ik weggelaten. De derde toepassing van de term offer, misoffer en dat soort dingen, of raakoffer, ik weet het maar goed, die heb ik dus ook weggelaten. Maar de vierde betekenis die gegeven wordt, daarvan wordt eerst gezegd dat het een ongewone betekenis is. Staat erbij, ongewoon. Dat wil zeggen, het woord wordt hier wel gebruikt, maar het hoort eigenlijk niet zo. Maar in spraakgebruik is het opgenomen, maar het is ongewoon. Valt buiten de norm. Offer in de zin van een slachtoffer. Men heeft er ook een zinnetje bij gegeven, de dood kiest zijn offers. Maar hier wordt verondersteld dat iets geofferd wordt aan de dood. En u begrijpt dat dat ongewoon is, want de normale, de gewone betekenis van de term is dat iets geofferd wordt aan de of een godheid. Met andere woorden, men gebruikt zo'n woord soms in een gekke betekenis. Om een of andere, of in een gekke toepassing eigenlijk, op een gekke plek, in een gekke zin. En zo werkt taal nou eenmaal, hè. De dood kiest zijn offers. Maar zoals u zegt, dat is een ongewone toepassing, dus je mag hem eigenlijk niet tellen. En daarna hebben we nog toepassing nummer 5. En daar staat bij figuurlijk. Dat wil zeggen, dan wordt de term niet letterlijk gebruikt, maar overdrachtelijk. En er staat erbij, alles wat men met zelfverloochening afstaat. Bijvoorbeeld, tussen aanhalingstekens, want het komt het weer uit de Nederlandse literatuur ergens zo'n zin, hè, offers aan het vaderland brengen. Wat er staat bij, dat is de figuurlijke, geestelijke, overdrachtelijke betekenis. Figuurlijk, dat is niet letterlijk, want het vaderland is niet een god of een godheid. En het geeft dus niet de echte betekenis van het woord, als u begrijpt wat ik bedoel. En dan is er nog één, die wordt erbij gegeven, maar die valt ook onder figuurlijk. En er wordt zelfs bijgezegd schertsend. Het is figuurlijk en schertsend. Offers brengen aan Bacchus. Dan weet u wat het is, hè? Dus ook niet echt een godheid, zal ik maar zeggen. Dus vooruit maar weer. En er blijft dus gewoon, uit het rijtje blijft dus gewoon over die ene, namelijk de Rooms-Katholieke weglaat en de figuurlijke weglaat, hou ik alleen over elke gave die men de of een godheid toewijdt en welke haar wordt opgedragen. En dat is ook inderdaad zo, vandaar dat mededeelzaamheid en dus ook inderdaad de collecte, want zo heet het in het Nieuwe Testament ook, beschouwd wordt als het brengen van een offer. Maar hoe je je tientje om zeep moet helpen, heb ik geen flauw idee van. Het dood speelt daar geen rol in, dat bedoel ik alleen maar te zeggen. Dus dit is de echte betekenis en in die betekenis speelt het woord dood, begrip dood, geen rol. Dan heb ik ook nog opgezocht het werkwoord, maar dan krijg je hetzelfde verhaal te horen. Offeren dus, hè. Offeren, het doen, brengen van offer. 1. Met de gebruikelijke plechtigheden aan de of een godheid als offer brengen. Het is dus iets plechtig, het is iets hoogstaands, enzovoort. Vandaar die Die term met plechtigheden enzovoorts en termen als toewijden en opdragen. Dus met de gebruikelijke plechtigheden, in overeenstemming met het gebruik betekent dat, hè, met de gebruikelijke plechtigheden aan de een of andere godheid als offer brengen. Dan heb je twee. Dat is een Rooms-Katholieke, staat erbij, RK, staat er tussen haakjes, dus je weet het helemaal precies. Hè. RK, de mis opdragen, dat noemen ze ook offeren. De Rooms-Katholieken noemen dat zo. En vraag mij niet wat de mis opdragen is, want dat zou ik ook niet weten. Maar, hè, ik heb het in heel de Bijbel niet gevonden, dus ja, laat maar zitten. Dan krijgen we nummer 3. Offeren, als hulde aanbieden. Voorbeeld, mijn moeder offer ik mijn liefde. Maar hier komt hij al op een lager niveau, hè. Moeder is niet God, maar vooruit. En dan nog meer algemener, nummer 4, schenken of afstaan. Voorbeeld, geld en goed aan het vaderland offeren. Maar daar waren we al, bij een offer brengen aan het vaderland. En dat werd al als een figuurlijke toepassing van de term beschouwd. Dan hebben we nog nummer 5, daar staat bij gemeenzaam. Dat wil zeggen dat men een specifieke term, met een specifieke betekenis, heel algemeen en dus op een lager niveau, algemeen niveau toepast. Daarom heet het gemeenzaam. En dan heeft men een zin, en dan krijgt het de betekenis van betalen, dokken, betalen. En er wordt een zin gegeven, pas waren wij de zaal binnen of wij moesten een kwartje offeren. In werkelijkheid moest dat betaald worden, maar het wordt wat komisch beschreven, zal ik maar zeggen. En dan heet het ineens offeren, maar het is niet de echte betekenis van de term. En daarna nummer 6, zich geven, zich wijden aan. En dat klopt natuurlijk wel. Alleen heeft men dan weer voorbeelden als aan Bacchus offeren, aan de muzen offeren, aan Venus offeren. Ik zal maar niet uitleggen wat het allemaal is, dan brengt u maar een slechte gedachte. Dus vooruit maar weer. Maar het blijft gewoon geven, dan wel wijden aan. Eventueel zich geven, zich wijden aan. En dat is het dan, en ik wijs hem erop dat ook in de Nederlandse taal het begrip dood daar niet bij in zit. Het heeft er namelijk fundamenteel niets mee te maken. Of per definitie heeft het dus ook niks mee te maken. Daar gaat het maar om. Bovendien, het woord offeren is natuurlijk gewoon ons woord offreren. Dat we niet meer gebruiken omdat we de Franse taal bijna 200 jaar geleden hebben afgeschaft. Of toen schaften we hem net aan, geloof ik, maar dat doet er nou niet toe. Offreren, hè. Maar het is gewoon hetzelfde woord. Offeren, offreren, aanbieden. En het is ook een offerte maken. Dus ook iets aanbieden. Het is precies hetzelfde woord van huis uit, hè. Men zou er ook geen verschil tussen maken. Een aanbieding doen, een offerte maken. Maar we gebruiken het woord offeren en offeren eigenlijk alleen in verband met de godheid en soms een beetje spottend, dan wel gemeenzaam, dan wel figuurlijk op een wat lager niveau. Maar fundamenteel is dit de betekenis, iets aan God aanbieden. En meer is het niet. Hoe het gebeurt, ja, dat hangt er vanaf. En in vele gevallen, in het Oude Testament althans, wordt de wijze van offeren van Gods wegen voorgeschreven, zo van je kunt me wel iets offreren, maar er zijn dingen die ik niet aanpak. En dus wordt voorgeschreven hoe het offer eruit moet zien en aan welke eisen het offer, dat wat gegeven wordt, moet voldoen. En er wordt soms ook voorgeschreven op welke wijze men het zou aanbieden. En dat heet dan ook in Van Dalen's Groot Woordenboek onder offeren is de toepassing met de gebruikelijke plechtigheden aan de of een godheid als offer brengen. En dat is het dan. En in de Bijbel is het echt niet anders. Ik heb het niet gevonden tenminste. Ik vind het een perfecte beschrijving ook van wat wij in de Bijbel daarover lezen. Voordat we ons bezighouden met voorgeschreven offers, die vinden we namelijk onder de wet, vinden wij in Genesis het een en ander aan offers. Dat heb ik u vorige keer al gezegd. En in ieder geval heb ik u die ene, die allereerste uit Genesis 4 voorgehouden. En u dient te bedenken dat heel de geschiedenis van Genesis afspeelt voor de uittocht uit Egypte. Dat komt in Exodus logischerwijze. Dus als men daar offers brengt, was het niet in overeenstemming met een voorschrift, want er waren geen voorschriften. Voor zover wij weten, dat wil zeggen voor zover de Bijbel het meldt. Je kunt natuurlijk vaststellen, goed, men offerde ook al in de dagen van voor de uittocht uit Egypte, voordat het in de wet geregeld was. Dat is allemaal prima, maar het is toch de moeite waard om even na te gaan dan op een avond, bij welke gelegenheid dan wel. Niet zozeer wat offerde men en hoe offerde men, want dat staat er eigenlijk niet bij. Enkele uitzondering daar gelaten. Maar het is wel degelijk bij bepaalde gelegenheid dat men... In Genesis 4 vind je die gelegenheid niet helemaal. Dat wil zeggen, je vindt hem wel, dan gaat er dus eerst maar naar terug. Maar eigenlijk als je al weet waar je naar zoekt. Want daar is sprake van... Genesis 4 vers 1. En Adam bekende Heva zijn huisvrouw en zij werd zwanger en baarde Kain en zei... Ik heb een man van de Heere verkregen. En daarna voer ze voort te baren zijn broeder Habel enzovoorts. En meer verband is er niet. Want dan staat er meteen, de een werd landbouwer en de ander werd schaapherder. En ze brachten beiden ook, Habel ook, van de eerstgeborenen. Of de eerste vruchten van het land en de eerstgeborenen zijn de schapen. En meer verband is er dan niet. En toch is er een verband. Want in de eerste plaats, in het voorgaande hoofdstuk, was beloofd door de Heer dat hij vijandschap zou zetten. Vers 15 is dat van Genesis 3. Dat hij vijandschap zou zetten tussen de slang en het zaad der vrouw. Het wordt gezegd tot de slang, hè, vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzenen vermorzelen. Algemeen en sinds mensenheugenis wordt dit vers, Genesis 3 vers 15, genoemd het proto-evangelie. Dat wil zeggen het evangelie voor het evangelie. Zo van wat hier werd aangekondigd is de komst van de Messias, de Verlosser. Het zaad der vrouw vinden we terug in de persoon van de Heer Jezus Christus uiteraard. Die de slang dan wel de duivel zou teniet doen, kwaad zou teniet doen. Eeuwige gerechtigheid zou tot stand brengen en uiteindelijk een nieuwe schepping zou bewerkstelligen. En zodra dan sprake is van dat die vrouw voortbrengt, zou je op de gedachte kunnen komen, misschien is dat zaad der vrouw uit Genesis 4 vers 1, die beloofde Messias om die term maar te hanteren. Dat was hem niet. Het was Kain, het was hem dus niet. Maar er moet natuurlijk een direct verband tussen die beiden zijn, hè. Zaad der vrouw wordt aangekondigd, inclusief, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij zonen baren, staat er, meen ik, en tot uw man zal u begeerte zijn, enzovoorts. En dan ben je een paar versen verder, en dan staat er, zij werd zwanger en baarde een zoon, en dan denk je, nou, dan gaat het gebeuren. En zover was het nog niet. En dat het zo'n ver niet was, dat wordt ook meteen geïllustreerd, want Kain bleek... In de praktijk ongelovig, dat ga ik nou niet meer toelichten, maar hij stelde in ieder geval niet zijn vertrouwen op de Heere zijn God, of dat lied al bestond, weet ik niet. En Abel wel, maar die werd gedood. En Kain werd verdreven van de aardbodem en zou verborgen zijn, vers 14 van hoofdstuk 4, van het aangezicht des Heeren, zegt hij, gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn en ik zal zwervend en dolende zijn op de aarde en het zal geschieden dat al wie mij vindt mij zal doodslaan. En het zijn woorden van Kain, maar eigenlijk zijn het woorden van het Joodse volk. En dan ben je toch een heel eind verder in de Bijbelse geschiedenis, want Kain is natuurlijk toch een beeld van Israël. Ga ik nou niet proberen aan te tonen hoor, maar het kan wel aan de hand van wat er verder staat en aan de hand van die afstammelingen die hier genoemd worden. Want als je die namen vertaalt van die afstammelingen van Kain, dan krijg je een aardig overzicht van de complete geschiedenis van Israël tot in het duizendjarige rijk aan toe. Maar het punt is dat we hier dat beginsel al terugvinden steeds van die twee zonen en één wordt onterfd en de volgende krijgt eerst geboorterecht. Hij is hier iets ingewikkelder, want niet Abel, maar zijn plaatsvervanger natuurlijk. Seth krijgt dan dat eerst geboorterecht. Maar wat we hierin al terugvinden is die kwestie die we later tegenkomen, ook al in Genesis, die kwestie van dat God een verbond sluit met de mens, althans een mens. Hij doet een bepaalde belofte en de vraag is, wie wordt de erfgenaam van die belofte? Voor wie geldt die? U weet wel. Aan Abraham en zijn zaad. Maar wie is dat zaad van Abraham? En het Nieuwe Testament zegt dan, nou ja, Abraham had twee zonen, maar ze zijn van verschillende orde. Het zijn dingen die andere beduiding hebben, staat erbij, in Galaten 4. Want Hagar en daaruit geboren Ismaël als zoon van Abraham komt overeen met Sinai en daarmee komt overeen met de wet en daarmee komt overeen met het Joodse volk in slavernij onder de wet. En die zou niet erven, hij was wel de oudste, maar hij zou niet erven. En Isaac is geboren uit Sarah, dat was de vrije en die is een beeld van de gemeente. En zo ben je een heel eind verder in je Bijbelse geschiedenis. Zie? Maar datzelfde beginsel vind je hier al. Want je zou ook kunnen zeggen, God heeft hier een verbond met Adam gesloten. Met betrekking tot het zaad van die vrouw. Maar eigenlijk was er al sprake van, er zou geschapen worden. Adam, naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. En vooralsnog was die ook niet verschenen. Hebben die nog? Lijkt me toch de moeite waard om het maar even te noemen weer. In Genesis 1, vers 26. Laat ons Adam maken, want dat staat er echt. Zeg ik altijd als ik het vers lees. Laat ons Adam maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat ze heerschappij hebben, dan wordt het ineens meervoud. En vandaar dat men het vertaald heeft met laat ons mensen maken. Maar het mag eigenlijk niet, hè? Je moet het gewoon laten staan. Laat ons Adam maken en dat zij heerschappij hebben over de vissen, de zee en over de vogels, hemels en over het vee en over de hele aarde, over al het kruipgedier dat op de aarde kruipt. En in Psalm 8 staat meteen, wie is die mens dat gij zijn en gedenkt? En wie is die zoon des mensen? Er staat echt zoon van Adam. Wie is die mens, die Adam, dat gij zijn en gedenkt? Gij hebt hem gesteld over al de werken uw handen, over het gevolgde des hemels, over het vee, over het kruipend gedierte. Het wordt niet allemaal genoemd in Psalm 8, maar een deel van vers 26 in elk geval wel, zodat pak een beet een jaartje of 3000 na dato wordt nog steeds de vraag gesteld, wil de echte Adam opstaan? En David vraagt het. En de Bijbel geeft het antwoord, David trouwens ook geeft het antwoord erbij. Hij zegt, het is de Heere onze Heere. Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, zodat hij zegt wie het is de Heere zelf. Maar daarna lezen we het nog een keer en nou staat het in Hebreeën 2. Er wordt heel een groot deel van Psalm 8 geciteerd. Maar weer met die vraag, wie is die mens die heerschappij zou hebben over geheel de aarde enzovoort. En daar wordt het antwoord gegeven, het is Jezus. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, want op hem is die psalm van toepassing. Maar de psalm is de vraag naar wie is die Adam uit Genesis 1. Met andere woorden, God zei laat ons Adam maken, toen kwam er een, maar het was hem niet. Het ging ook fout met hem en zijn vrouw en daarna zei de Heer tot die vrouw, het komt later goed. En hij zei tot die slang, het komt later helemaal goed, want het zaad van die vrouw zal jou de kop vermorzelen. En toen kwam het zaad van de vrouw, toen was het hem weer niet, want het was Kain. En hij bleek ongelovig te zijn, dan was hij het dus niet. Die mens naar Gods beeld en gelijkenis, of zullen we zeggen de Messias. Maar soms denk ik dat Eva dat toch even gedacht moet hebben, zou het hem wezen, reeds. Maar het zou nog een jaartje of 4000 duren, voor het zover zou zijn. Maar in dit verband zijn we terecht dus. Hè? Dat wil zeggen, er is sprake van een belofte aan de mens in het algemeen. Dat heet in de Bijbel trouwens gewoon een verbond. Want een belofte is ook verplichtend. Een belofte is domweg een onvoorwaardelijk verbond. En anders hebben we het later wel weer eens over wat dat begrip verbond eigenlijk betekent. Want wij denken dat twee partijen concessies doen aan elkaar. Maar het is helemaal niet noodzakelijk. In de Bijbel in ieder geval niet. Maar er is hier dus sprake van wat wij ook wel eens noemen een adamitisch verbond. Maar de vraag is, wie is de erfgenaam van dat verbond? En in dat verband wordt hier geofferd. En het offer, en eigenlijk de aard van het offer ook, is bepalend voor wie de erfgenaam is van dat verbond. Kain bracht wel een offer, maar alleen als ritueel. Niet uit onderwerping aan of trouw of toewijding aan de Heer. Uit ritueel. Hoe die daarbij gekomen is, weet ik ook niet. En het doet ook weinig de zaak. Het gaat er maar om dat het niet deugde, want het kwam niet uit een gelovig hart, zegt mijn Bijbel. En de rest laat ik dan ook maar voor wat het is. En het is Abel die een offer brengt. En het was een beter offer aan de. Niet omdat het bloedig moest zijn, dat was het wel, maar er staat niet dat het daardoor een beter offer was. Er staat door geloof heeft Abel een beter offer gebracht dan Kaïn. En het maakt Abel tot de erfgenaam van die beloften. Hij wordt echter door zijn broer gedood. Maar ja, in zijn dagen was de Heer Jezus de erfgenaam van de beloften. Want hij was de zoon des mensen. En bovendien de zoon van Abraham, de zoon van David. Daar begint trouwens heel het Nieuwe Testament mee, dat weet u, hè? Het boek des verslags van Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David, in Matthäus 1, vers 1. Maar hij werd gedood door zijn broer, door zijn broeders. Waarvan we trouwens ook in Genesis nog een keer een afbeelding vinden in de geschiedenis van Jozef. Ook niet voor niks, maar goed, daar hebben we het nou ook niet over. Maar wat Abel betreft, hij werd erfgenaam van de belofte logischerwijze omdat hij de gelovige was. Maar hij werd gedood. En dus, vers 25 van Genesis 4. En Adam bekende wederom zijn huisvrouw en zijn baarde een zoon. En zij noemde zijn naam Set. Want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Habel, want Kaïn heeft hem doodgeslagen. Zij noemde zijn naam Set. Dat wil zeggen gezet, dat is wat het woord betekent. Er zijn vele tienduizenden woorden alleen al in het Engels die gewoon Hebreeuws zijn. Eigenlijk van oorsprong heb ik inmiddels een boek wetenschappelijk werk over te pakken gekregen, vandaar dat ik dat zo in één keer zeg. Maar Set is er één van. En ons woord zetten is ook gewoon dus datzelfde woord Hebreeuws. Zetten, neerzetten. Dat wil zeggen, deze man, deze derde zoon, zo te zeggen, werd gezet in de positie van Abel. En hij werd dus degene met het eerstgeboorterecht. Want Kaïn was onterfd en Set was en Abel was overleden. En Set werd dus de stamhouder van de rest van de menselijke familie. Maar in ieder geval de stamhouder voor wat betreft de beloften. En het geslachtsregister van Adam tot op Christus loopt dus meteen via Set logischerwijze. En dat vinden we dan in het volgende hoofdstuk, Genesis 5. En wat de Heer Jezus betreft, hij werd gedood. En toen, ja, en toen stond hij op uit de dood en werd gezet. Hetzelfde woord. Werd gezet, ons woord zitten is trouwens ook hetzelfde woord. Zitten, zitten. Hij werd gezet, dan wel is gezeten aan de rechterhand Gods. Dan wel, hij werd gesteld tot zoon van God. Romeinen 1 vers 4 bijvoorbeeld. Vertaald met bewezen, maar er staat echt verordineerd. Gesteld, gezet tot zoon van God. Gezet aan Gods rechterhand, bovendien een plaats, een positie in de hemel ingenomen enzovoort. En hij werd niet maar de erfgenaam van de belofte, maar aan hem werd de belofte vervuld. Daar gaat het om. En daartoe stond hij op uit de dood. En Set is dus een type van de Messias, opgewekt uit de dood. Hebt u dat? Jezus stierf en Christus stond op. Dat is de gedachte in Matthäus 1. Letterlijk. Ik probeer het niet op te zoeken, maar u moet het zelf maar eens doen. Dat is echt wel aardig, want het is ook vrij simpel, maar je moet bij de les blijven. Je leest het geslachtsregister door, er staat keurig bij dat er 3x14 generaties zijn van Abraham af, geloof ik. Ik weet niet zeker meer, was het van Abraham, hè? Van Abraham af tot David en van David tot de ballingschap en van na de ballingschap tot Christus. En als je het netjes leest, die van na de ballingschap, en je moet er 14 tellen, want er staat erbij dat het er 14 zijn, zit er niks anders op dan dat je Jezus en Christus apart telt. Dan is Jezus de 13e uit die reeks en Christus de 14e. En waarom ook niet? Tussen al die generaties zit de dood. Dat wil zeggen, iedereen sterft en dan komt de erfgenaam ervoor in de plaats. En in laatste instantie, Jezus sterft, maar zijn erfgenaam is hij zelf uiteraard, maar wordt dan genoemd de Christus. Hebben jullie die nog? Dood en opstanding. Maar dat zit er altijd tussen. Iemand sterft en iemand anders wordt in zijn plaats gesteld. Zo loopt dat register daar. Ik wil het woord geslachtsregister niet meer zeggen nu. Omdat het dat eigenlijk ook niet is. Het is een lijst van erfgenamen van de troon. En dat is niet altijd een doorgaande geslachtsrekening. Net zo goed als dat onze tegenwoordige koninklijke familie niet rechtstreeks afstamt van Willem van Oranje. Nee, van zijn broer. Het Nederlands Koningshuis ook zo. Hè? Het is wel een lijn geweest, maar die stierf uit. En toen kwam de andere tak van de familie, de Friese tak. De Friese weten dat heel precies, hè. Kan de Friese tak van de familie van Oranje Nassau kwam aan bod. Werden dus de erfgenamen. Maar goed, daar gaan we het nou ook niet verder over hebben. Dus kortom, het is niet een geslachtsregister zozeer. Het is een lijst van erfgenamen van de troon. Dat is iets ingewikkelder dus, want anders was de geslachtlijn al lang uitgestorven. Die van David ook, want die stierf uit na Jegolias. En dus na de ballingschap kwam de andere tak van de familie op de troon, dat bedoel ik. Nou goed, daar ga ik verder allemaal niet meer op in. Dit was eigenlijk al veel te veel. Maar het gaat om het beginsel. Hier is sprake van een verbond en er is sprake van wie er de erfgenaam van is. En dat wordt wat ingewikkeld. Kain wordt onterfd. Abel zou het dus geweest zijn. Maar Abel sterft en wordt vervangen door Seth. Maar dan vind je de essentie van het verhaal terug. Het was het Joodse volk. Zie je, maar het Joodse volk wees de Heer Jezus af. En kreeg er dus geen deel aan. Is sindsdien verdreven van de aardbodem. En is verborgen voor het aangezicht des Heren. En is zwervende en dolende over de aarde. En al wie hen vindt zal hen willen doodslaan. Maar het lukt niet. En dat is het teken van Kain dat op hen rust. Een teken bestaat daaruit dat men hen wil doden. Maar het lukt niet. Dat is alles. Niks, geen magisch teken. Het is gewoon een vreemd verschijnsel. Het is een van de wonderen van deze wereld dat iets als het Joodse volk nog steeds bestaat. Na 2000 jaar en meer feitelijk verstrooiing, diaspora verstrooiing onder de volkeren en vervolging. En het bestaat nog steeds op een of andere wijze. Wonderlijk genoeg. Maar dat wordt in Kain al uitgedrukt. Maar waar het over gaat, is een verbond. En in verband met het verbond is er sprake van het oprichten van een altaar, het brengen van een offer enzovoorts. Meer zeg ik daar nu niet over, want ik ga gewoon door naar het volgende offer in de Bijbel. En dat vinden wij in Genesis 8 vers 20. Dat is in het geval van Noach. Na de zondvloed. Waar staat in Genesis 8 vers 20. En Noach bouwde den Heere een altaar. En hij nam van al het reine vee, van al het reingevogelte. En offerde brandofferen op dat altaar. Het is wel interessant om dat begrip als rein en onrein in dit verband eigenlijk pas onder de wet geregeld worden. Maar vooruit. En dan vers 21, en de Heer rook die lieflijke reuk. En de Heer zei in zijn hart, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil, want het gedichtsel van het mensenhart is boos van zijn jeugd aan. En ik zal voortaan niet meer al het levende levens, niet meer al het levende slaan gelijk als ik gedaan heb. Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaien en oosten, kouden, hitte, zomer en winter en dag en nacht niet ophouden. En God zegende Noach en zijn zonen. Ik vind het altijd jammer dat hier dan ineens een nieuw hoofdstuk begint, maar vooruit. En God zegende Noach en zijn zonen en zei tot hen, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde. En je moet het gewoon achter elkaar lezen, vanaf vers 20. Noach bouwde de Heer een altaar. En dan 9 vers 1. En God zegende Noach en zijn zonen en zijt vruchtbaar, vermenigvuldigd, vervult de aarde, enzovoort, enzovoort. En hier is sprake van wat hier genoemd wordt, Gods verbond met Noach staat erboven. Het is nog wat uitgebreider, maar er is een verbond met Noach, waarin uitdrukkelijk wordt vastgesteld dat de mens over de mens zou heersen. Maar de mens die over de mens zou heersen is uiteraard opnieuw gewoon de Messias, het zaad der vrouw, de Heer Jezus Christus. die mens is en over de mens zal heersen. Bovendien, dat is de betekenis van de titel Zoon des Mensen. Zoon van Adam namelijk. En Adam zou over de mens in elk geval, over de aardbodem heersen. Het is niet gebeurd tot op heden. Er is niks van terechtgekomen. Hij kon het trouwens ook niet. Maar het zal alsnog gebeuren door de Zoon des Mensen namelijk. Maar dat is al zo wat hier in dit hoofdstuk wordt aangekondigd. Met nog een paar dingen, maar dat er sprake is van een verbond. Dat staat in vers 15 in elk geval. Vers 9. Maar ik richt mijn verbond op met u en met uw zaad na u. En dan vers 11, en ik richt mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid, et cetera. Vers 13, mijn boog heb ik gegeven in de wolken, die zal zijn tot een teken des verbonds tussen mij en tussen de aarde. En dan nog een keer vers 15, dan zal ik gedenken aan mijn verbond, het welk is tussen mij en tussen u. En vers 16, als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal ik hem aanzien om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel, enzovoorts. En dat verbond hield in dat de Heer nooit meer een oordeel, een universeel oordeel over de hele mensheid zou brengen. Dat wil zeggen, door water. Want door vuur komt alsnog, zoals 2 Petrus 3 het beschrijft, maar het is een definitieve eindafrekening over de hele schepping als zodanig. Maar er is duidelijk sprake van een verbond. Ik moet toch eens een keer tellen hoe vaak het woord verbond hier staat in dit hoofdstuk. Vaak, in elk geval. Maar er is sprake van een verbond en het sluit ook aan bovendien bij dat van Adam. Want als hier staat, wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden, vers 6, dan wordt dat algemeen beschouwd als de instelling van de bedeling van het menselijk bestuur, waarbij de mens heerschappij krijgt over de mens, vooruitgrijpend op de Heer Jezus uiteindelijk, die als mens heerschappij zou hebben over de mens definitief en uiteindelijk. Maar het sluit natuurlijk toch gewoon aan bij laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis en dat hij heerschappij hebben over de gehele aarde, de gehele mensheid en wat het maar was. Kortom, het gaat hier weer over die erfeniskwestie, de vraag naar wie is de erfgenaam van het verbond, van de overeenkomsten en dan wel de beloften die God met of aan Adam gedaan heeft. En het antwoord hier, het is Noach, maar het wordt pas gezegd, nadat eerst gezegd is, Noach bouwde de Heer een altaar. Vers 20. En hij offerde den Heere tot een lieflijke reuk. Staat erbij, lieflijke reuk. Vers 21 van hoofdstuk 8 was nog implicerend dat het een vrijwillig offer was. Misschien dat we daar later nog over hebben. Want in de Levitische offers wordt onderscheid gemaakt tussen vrijwillige en verplichte offers. En van de vrijwillige offers, alleen van de vrijwillige offers, wordt gezegd dat ze de Heer een lieflijke reuk zijn. Als een mens zijn verplichtingen nakomt, daar is niks wel riekens aan, dat hoort gewoon zo. Dat is ook geen verdienste, dat is vanzelfsprekend. Maar als hij daarboven iets doet, de extra mijl gaan heet dat in oud-Nederlands, en Engels trouwens ook, als je daarboven iets doet, vrijwillige basis, dat is de Heere een lieflijke reuk. Dus dit was een vrijwillig en niet voorgeschreven offer, maar het is de aanleiding tot de bevestiging van dat verbond dat de Heer reeds met Adam gemaakt had. Het wordt hier alleen enigszins uitgebreid en ook enigszins anders geformuleerd. Maar in principe gaat het om precies hetzelfde. Het kan trouwens ook niet missen, want je vindt dat hele register van Adam tot Christus loopt uiteraard over Noach. En van Noach uit weer over Sem natuurlijk. Maar het aardige is dat dat offer wat hier genoemd wordt in 8 vers 20 rechtstreeks in verband staat met de verbond. En men zou ook eigenlijk door moeten lezen gewoon vanuit hoofdstuk 8 in hoofdstuk 9. Logischerwijze, want eind van hoofdstuk 8 vinden we eerst het offer, daarna dat de Heer allerlei beloften doet. Maar die beloften worden gewoon voortgezet in hoofdstuk 9. gaat gewoon veel verder. Het loopt gewoon in één keer door. Maar het begint bij dat offer. En dus vind je de dingen samen. Noach biedt de Heer wat aan, offreert de Heer wat. En van de andere kant, de Heer geeft hem ook wat. Dat lijkt mij de verkeerde volgorde te zijn, maar je moet het toch op een of andere volgorde zeggen, denk ik dan altijd. Maar ze staan in samenhang met elkaar uiteraard. Zie. En dus is dat het geval met het eerste offer in de Bijbel in Genesis 4, hier in het tweede offer in Genesis 8, en daarna komen we terecht in Genesis 12. Daar vinden wij de roeping van Abraham. Want zover zijn we inmiddels met dat register ook, overigens. Grotendeels terug te vinden in het voorgaande hoofdstuk, Genesis 11, waar dat register vanaf Adam wordt voortgezet via Sem, de zoon van Noach, vanaf Genesis 11, vers 10, tot op Abraham, dat is in vers 26 en 27. Overigens. Maar daarna in hoofdstuk 12, vers 1. De Heere nu had tot Abraham gezegd: ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegen en uw naam groot maken en wezen zegen. En tenzij anders vermeld is dat de voortzetting gewoon weer van dat verbond waar we het al over hadden. Het begon bij Abraham en het werd aan Noach bevestigd en nu zijn we bij Abraham terecht. En het wordt nog steeds specifieker natuurlijk. Dat wel. Het wordt uitgebreid. Maar je begrijpt natuurlijk in één klap dat deze Abraham, die weliswaar niet de oudste zoon was van Terach, maar dat deze Abraham de erfgenaam zal worden van de titel. En dus drager werd van Gods wegen van de titel zoon des mensen. Alleen niet de laatste. En dus lezen we later over zaad van Abraham uiteraard. En dan weten we weer, dat is hetzelfde als het zaad der vrouw. Namelijk de Heer Jezus Christus, de Messias. Maar goed, hier vind je dan de bekende belofte. Ik zal u tot groot volk maken, vers 2, en u zegen en uw naam groot maken. En wezen zegen. De Heer zou hem zegenen, maar hij zelf zou ook tot zegen zijn. Soms denk ik, hij zou de heerlijkheid des Heeren weerspiegelen en zo verder. Maar dat is een nieuwtestamentische uitdrukking, hè. Ik ontvang van de Heer en geef dus weer, hè. Was de bedoeling. En dan vers 3, en ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Van zaad van Abraham is nog niet sprake. Dat wil zeggen, daar wordt nog niet over gesproken. Maar als deze Abraham niet zelf de Messias is, dan betekent het dat deze belofte aan Abraham dus gewoon vererfd zal worden na zijn nageslacht. En dat je dus elke keer weer die eerstgeboorterecht kwestie tegen zult komen. Maar goed, de Staten, de Heer had dat tot Abraham gezegd: ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. En vers 4 zegt: en Abraham toog heen, gelijk de Heer tot hem gesproken had, en Lot toog met hem. Dan was hij dus een gelovige, zegt Hebreeën 11, want door het geloof is Abraham van goddelijke aanspraak vermaand zijnde enzovoorts op weg gegaan. Die blijft zijn geloof uit, anders was hij mooi thuis gebleven. Maar hij ging op stap, onder het motto: dit is mijn wereld niet. Maar vooruit. Hij ging op stap, zoals het de gelovigen betaamt. Hij ging heen dus, en dus eruit. En Lot toog met hem, dat leverde nog wat complicaties op. Maar hier is ook al sprake van eerstgeboorterecht, want Lot was een zoon van Haran. En dat was, meen ik, uit mijn hoofd. Ik vind dat altijd moeilijk. Lot was een zoon van Haran, dat was de oudste broer van Abraham. Met andere woorden, Lot was eigenlijk het hoofd van de familie, menselijkerwijs gesproken. En vandaar dat in hoofdstuk 13 Abraham Lot het eerst laat kiezen. Als ze afspreken dat ieder zijn weg zal gaan, de een links en de ander rechts, mag Lot het eerst kiezen, want hij was het hoofd van de familie, menselijkerwijs gesproken. Ja. Maar goed, hier heb je het probleem dus al. Maar dan staat er, En Abraham nam Sarai, zijn huisvrouw en Lot, zijn broeders zoon en al hun haven die zij verworven hadden en de zielen die zij verkregen hadden in Haran en zij togen uit om te gaan naar het land Canaan. Dat wist hij niet, maar ik kwam hier onderweg vanzelf achter, want hij is op weg gegaan zonder te weten waar hij komen zou, zegt Hebreeën 11. Dus dat lijkt me duidelijk. Maar ze kwamen in het land Canaan en Abraham is doorgetogen, vers 6, in dat land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More, en de Canaanieten waren toen ter tijd in dat land. Zo verscheen de Heer aan Abraham en zei, aan uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij al daar een altaar den Heere die hem verschenen was. Nu staat het in de andere volgorde. De Heer doet eerst de belofte, althans dat wordt eerst vermeld. En daarna wordt vermeld dat Abraham den Heer een altaar bouwde. Of dat in die volgorde gebeurde, dat weet ik niet. Want dat is uit deze woorden niet op te maken. Je kunt ook lezen, zo verscheen de Heer aan Abraham en zei, aan uw zaad zal ik dit land geven, toen hij de Heer een altaar bouwde. Toen hij al daar den Heer een altaar bouwde, heb je dezelfde woorden in een subtiele andere volgorde, maar je weet het niet, hè. Ik denk hij bouwde een altaar en toen zei de Heer dit tegen hem. Maar vooruit, waar het maar om gaat vanavond, is de samenhang tussen die beiden. God doet beloften, er is sprake van een verbond dat bevestigd wordt, zal ik maar zeggen. Want zo heet dat later in Galaten 3. Verbond wordt bevestigd. En aan de andere kant wordt er een altaar gebouwd door, in dit geval, Abraham. En daarna lees ik gewoon weer verder, want dit was in Sichem. Vandaar dat Sichem in de Bijbel een belangrijke rol speelt. Sichem was de eerste vestigingsplaats van Abraham in het beloofde land. En vandaar dat Sichem in de Bijbel verband houdt met de positie van de gemeente, want wij zijn het eerste volk onder het nieuwe verbond. Vandaar die Samaritaanse vrouw uit Sichem. Nou, Sichar heet het dan in het Aramees, dat is dezelfde plaats, hè? Dus laten we maar weer zitten. Maar eerst in Sichem, dan gebeurt dit. De Heer Abraham bouwt een altaar en de Heer bevestigt zijn belofte. En daarna vers 8. En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel. En hij sloeg zijn tent op zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar de Heer een altaar en riep de naam des Heeren aan. Met andere woorden, waar Abraham zich ook vestigt, is wat hij doet is een altaar bouwen. En dat zou niks betekenen als hij het ding niet gebruikte. Ik bedoel, hij offerde de Heer. En waar hij aan de ene kant drager was van de beloften Gods, en je zou zelfs gewoon kunnen zeggen de drager van het Abrahamitisch verbond, want zo heet het bij gelegenheid dan later, waar hij dat is, is hij ook inderdaad aan de Heer toegewijd en zijn altaar, zijn offerdienst, is daar de uitdrukking van. Wat hij offerde en hoe hij offerde, weten wij niet. We weten zelfs niet of hij bloedige offers offerde of niet. Dat denken wij wel, omdat we bij het woord offer aan bloed denken, maar dat is een misverstand. En niet alleen volgens Van Dalen, maar ook volgens de Bijbel. Wij weten dat domweg niet. Hoe het was, want staat er niet bij. Maar waar het om gaat is de connectie tussen die beiden. De ene kant Gods beloften aan de mens en de mens offert aan de Heer. En daarna lees ik ook nog hoofdstuk 13 vers 18. Waar sprake is weer van die scheiding tussen Lot en Abraham. Ieder ging zijns weegs. Maar ja, Lot, de betekenis van Lot komt eigenlijk overeen met die van Kain, min of meer. Lot is weer een beeld van het Joodse volk. Het kiest de wereld, met zijn wereldse inzettingen. Het kiest voor de eerste beginselen der wereld. In het geval van Lot is dat Sodom, enzovoorts. En hij verliest daarmee ook feitelijk zijn eerste geboorterecht. Want dat gaat naar de jongere tak van de familie. In dit geval namelijk naar Abraham. En zodra ze uit elkaar zijn, neem de draad op in vers 11 van Genesis 13. Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte der Jordaan. En Lot trok tegen het oosten en ze werden gescheiden de een van de ander. Abraham dan woonde in het land Canaan en Lot woonde in de steden der vlakte. Het dal was dat bij Sodom, waar nu ongeveer die Zuidzee is, min of meer. En sloeg tenten tot aan Sodom toe. En de mannen van Sodom waren boos en grote zondaars tegen de Heere, maar Lot zat er vlak naast. Die kon het goed met ze vinden, is het idee. Hebben die nog? Lot betekent trouwens sluier en dus bedekking. En daarmee heb je het Joodse volk gekarakteriseerd natuurlijk. Onder de bedekking, onder kalotje en kalotte. Ja. Kippa. Ja. Nou goed. Maar dan gaat het verder met vers 14. En de Heer zei tot Abraham, nadat Lot van hem gescheiden was, hef je ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts, want al dit land dat gij ziet zal ik u geven en aan uw zaad tot in eeuwigheid. En ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. Het is de herhaling van de bekende belofte, ook die van Noach, want er stond ook, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervul de aarde. Dat heeft Noach gezegd in 9 vers 1. En hier tot Abraham, ik zal uw zaad stellen als de stof der aarde, zodat indien iemand de stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. Maak u op, wandel door dit land in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. Dat is dus het Abrahamitische verbond opnieuw. En dan vers 18, en Abraham sloeg tenten op en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn, en hij bouwde al daar den Heere een altaar. En ook hier vind je de combinatie. Niet maar een losse opmerking. En hij bouwde de Heer een altaar. Dat lijkt zo. Maar nu zie je toch bij herhaling dat elke keer als er staat dat er altaar gebouwd wordt, heeft het iets van doen met die beloften die God gedaan heeft. In de verschillende generaties. En daar gaat het maar om. Want het hele idee is eigenlijk, zeg ik net even voor de pauze, het hele idee vinden we later natuurlijk vervuld in de uiteindelijke vervulling van die beloften. Dat is namelijk in nieuwtestamentische tijd, want toen pas werden deze beloften vervuld. Hier werden ze alleen vererfd. Hij was trager van de beloften, deze vaderen, hè. Maar God heeft de beloften aan de vaderen gedaan, vervuld aan ons hun kinderen, ter gelegenheid van de opstanding van Christus, zegt Paulus in Handelingen 13, om maar eens wat te noemen. En de situatie is deze, dat waar men deel heeft aan die zegeningen die God geeft, het heet het Nieuwe Testament trouwens gewoon zaligheid, hè? Waar men deel heeft gekregen aan die zaligheid, wordt men geacht de Heer te offeren. Dat wil zeggen, God geeft ons wat en wij geven hem wat. En eigenlijk, wat geeft God ons gegeven? Nou, het heel fundamenteel zegt zichzelf. Dat staat er eigenlijk ook een paar keer. Alleen staat het dan over de Heer Jezus. Hè? Maar in elk geval, wij hebben deel aan zijn zegeningen. Aan de zegeningen van Christus, die het beeld Gods is. Dus ik kan het rustig zo zeggen. Eigenlijk kun je dus zeggen, God heeft zichzelf aan ons gegeven. En wij zijn daardoor der goddelijke natuur deelachtig geworden. Met dank aan 2 Petrus 1 voor de uitdrukking. Maar van de andere kant worden wij geacht God wat te geven. En wat geven wij hem? Wat offeren, offereren, offeren wij hem? Heb ik al voorgelezen uit Romeinen 12, onszelf. En daar heb je de combinatie. God geeft ons wat en wij geven ons aan hem. En daardoor ontstaat de situatie van Christus alles in allen, dan wel de situatie van God alles in allen, want dat is uiteindelijk ook nog hetzelfde natuurlijk. Hebben we die? Die relatie is dat. En wat we later in de Bijbel tegenkomen, ook duidelijk geïllustreerd vinden, is dat God weliswaar met mensenhanden niet kan gediend worden. God neemt niet alles zomaar aan, maar hij neemt alleen aan dat wat volmaakt is. En daarom worden wij volmaakt gesteld in Christus. En daarom, aangezien wij in Christus zijn, zijn wij in hem volmaakt. En om die reden zouden wij onze lichamen en daarmee ook alles wat daarin zit, daar is alles mee gezegd, lichaam en al wat erin zit, logischerwijze, want het lichaam is een vat immers, zouden wij onze lichamen dus levend stellen tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Dat is de samenhang. En daar waar wij de zegeningen van de Heer afwijzen, hebben wij hem ook niets aan te bieden, uiteraard. Komt hem niet toe, bovendien, hij zal het toch niet aannemen. Hierna komen wij terecht in Genesis hoofdstuk 15, vanaf vers 7. Het offer staat erboven. En niet voor niets, want het is een heel bijzonder offer. Ik geloof dat het woord niet eens voorkomt trouwens, maar... Niettemin. Er staat in Genesis 15 vers 7, voort zeide hij tot hem, ik ben de Heere die u uitgeleid hebt uit, niet Egypte, maar uit Ur der Galdeeën, om u dit land te geven om dat erfelijk te bezitten. En hij zei, de Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? En hij zei tot hem, neem mij een driejarige vaas, dat wil zeggen, hier ontleen je aan dat het een offer is. De Heer zegt, neem voor mij dus. Hè. Een driejarige vaas, een driejarige geit en een driejarige ram en een tortelduif en een jonge duif. En hij bracht hem deze alle en hij deelde ze midden door en hij legde elk deel tegenover het andere, of tegen het andere over. Maar het gevogelte deelde hij niet. Dat gebeurde later ook trouwens nooit als er onder de wet offers gebracht werden met gevogelte. En daarna staat er, en het wild gevogelte kwam neder op het aas, maar Abraham joeg het weg. En het geschiedde als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abraham, en ziet een schrik en grote duisternis viel op hem. Toen zeide hij tot Abraham, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is, en ze zullen hen dienen, en zij zullen hen verdrukken 400 jaren, doch ik zal het volk ook rechten, het welk zij zullen dienen, en daarna zullen zij uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede, gij zult in goede ouderdom begraven worden, en het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren, want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd, en ziet, daar was een rokende oven, een vurige fakkel die tussen die stukken doorging. Terzelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham, zeggende, aan uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan die grote rivier, de Frat. De Kenieten, de Kenizieten, de Kadmonieten, de Hettieten, de Ferezieten, de Refaïten, en de Amorieten, de Canaanieten, de Girgazieten, de Jebusiet. Want dat waren die volkeren die tot dan in Canaan woonden. In elk geval moet duidelijk zijn dat ook dit offer, weliswaar een heel vreemd soort offer, maar dat ook dit offer rechtstreeks in verband staat met wat verbond met Abraham. Want het wordt twee keer genoemd. Eén keer vanaf vers 13. Weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in het land dat het hunne niet is. Maar ze zullen daaruit wederkeren. Want God zou zijn beloften aan hen vervullen. En daarna wordt het herhaald in vers 18. Dezelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham. Daar heet het dus ook inderdaad zo, verbond met Abraham, zeggende, aan uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan die grote rivier de Frat. Maar dat is de herhaling van wat eerder al meerdere malen gezegd is. Het bijzondere van dit offer, dat ligt er dik bovenop natuurlijk. Het is anders dan welk ander offer ook. Er is zelfs niet sprake van één altaar. Of het er was, weten wij niet, staat er niet bij. Wel is hier bijzonder dat dat drie van die dieren, het gevogelte niet, de tortelduif en de jonge duif, maar de andere dieren worden gedeeld en er worden de twee delen tegenover elkaar gelegd en daartussendoor loopt de Heer in vers 17. Althans, daar is sprake van rokende oven en vurige fakkel die tussen die stukken doorging. Of die delen daarbij ook verbrand werden, zodat het alsnog een min of meer echt offer werd naar onze maatstaven. Dat weet ik niet, want er staat er verder niet bij. Ik neem aan van wel, maar het staat er niet. Waar het om gaat, wat in ieder geval opvalt, is dat hier sprake is van een offer dat gedeeld wordt en dat de Heer daartussen doorgaat. En als u mij vraagt, is het de uitbeelding van de onderbreking in de vervulling van Gods beloften, zoals we die kennen in onze tegenwoordige tijd. En die, een onderbreking die bovendien eerst uitgebeeld wordt in de geschiedenis van Israël, als van hen gezegd wordt, en dat is het eerste wat gezegd wordt, vers 13, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in het land dat het hunne niet is. Strikt genomen is dat in onze dagen het geval. Niet dat ik ontken dat het gaat over de situatie in Egypte, later. Natuurlijk gaat het daarover en dat blijkt ook te kloppen. Daar kun je zelfs narekenen. Zelfs die 400 jaren kun je precies narekenen. Dat ga ik nou niet doen. Maar dat klopt inderdaad precies. En het komt ook overeen met vers 16. Het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren. De vierde generatie zou weer uit Egypte teruggebracht worden naar Canaan enzovoort. Maar neem hier weg dat dus in de beschrijving die hier volgt inderdaad sprake is van een breuk. En wij noemen het voor het gemak een onderbreking. Dat wil zeggen, de Heer bracht Abraham naar Canaan, zei ik zal u het land geven. En dat wordt herhaald aan de volgende generatie, zoals we zien zullen, aan Isaac en daarna nog aan Jacob. Maar niettemin, de hele familie verdwijnt uiteindelijk in slavernij in Egypte en wordt pas na 400 jaar daaruit teruggehaald. En dan gaat de geschiedenis verder met het volk in het land. En dan nog is het de vervulling van de belofte niet, want het laat nog steeds op zich wachten natuurlijk. Maar wat om gaat, is dat deze 400 jaar waarover gesproken wordt model staat voor de situatie zoals wij die in onze tegenwoordige tijd kennen. En dat is weer zo omdat zo'n begrip als breuk of onderbreking natuurlijk in de Bijbel vele malen voorkomt in verband met de dagen waarin wij leven. Dagen waarin Israël als volk officieel terzijde gezet is, hoewel de beloften gedaan zijn dat daar een eind aan zal komen. En als ik dus ook inderdaad lees, uw zaad zal, vers 13, uw zaad zal vreemd zijn in het land dat het hunne niet is, dan heb ik niet de minste aarzeling om het meteen ook op onze dagen van toepassing te brengen. De bekende diaspora van Israël, met betrekking tot zowel de 2 als de 10 stammen trouwens. En daarna, en zij zullen hen dienen en ze zullen hen verdrukken 400 jaren. En daarna staat er in vers 14, doch ik zal het volk ook rechten het welk zij zullen dienen en daarna zullen zij uittrekken met grote haven. En ik aarzel ook niet om dat van toepassing te brengen uiteindelijk op de terugverzameling van Israël in de dagen van of na de wederkomst van Christus, waarbij alle stammen Israëls alsnog verzameld zullen worden en zullen gebracht worden in het land, door de Heer gezegend zullen worden en bovendien bij die gelegenheid zullen alle volkeren der aarde aan hen, namelijk aan Israël, worden onderworpen. Dat lijkt me de uiteindelijke vervulling van deze dingen te zijn. Maar hoe dan ook, deze beloften gedaan in elk geval aan Abraham en daarna herhaald, daarvan wordt in het Nieuwe Testament gezegd dat ze vervuld worden in Christus en dat ze letterlijk vervuld worden aan Israël en de volkeren pas in de dagen van de openbaring van Jezus Christus, om zo te zeggen. Wij noemen dat gewoon zijn wederkomst. Maar anderszins, het wordt ook wel degelijk van toepassing gebracht op onze situatie als gemeente. Maar neem niet weg dat voor wat de wereldgeschiedenis als zodanig betreft, dat die eigenlijk onderbroken is en in de toekomst pas verder zal gaan, of verder zal gaan waar hij gebleven was. Namelijk bij de opstanding van Christus, van wie we hadden kunnen verwachten eventueel dat hij zich na zijn opstanding meteen zou hebben geopenbaard aan het Joodse volk bijvoorbeeld en in Jeruzalem. En dat is nou juist wat hij niet gedaan heeft, vind ik een van de meest opvallende verschijnselen in de hele heilsgeschiedenis. Omdat het zo onlogisch is. Je zou verwachten dat de Heer zou opstaan uit de dood en dan zou verschijnen op het tempelplein en liefst bij Pilatus thuis nog even. Al was het maar vanwege zijn vrouw, die van Pilatus wel te verstaan. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar dat lijkt me toch wel aardig, dat de Heer zich dan zijn opwachting gemaakt zou hebben, ook bij de Hoge Raad enzovoort. En dat alles heeft hij dus niet gedaan. En hoewel wij spreken over de verschijningen van de Heer Jezus na zijn opstanding, zouden we beter kunnen spreken met meer recht over zijn verdwijning. Want de verschijningen zijn uitzonderingen. De regel is, hij verdween. En hij zal pas verschijnen in de toekomst aan Jeruzalem en wel aan het eind van de 70ste week op de Olijfberg. Op zijn vroegst. Dus maar met grote nadruk en heel officieel. Dat is pas in de toekomst en in de tussentijd leven wij in de onderbreking, noem ik het altijd maar, omdat de Bijbel het ook zo noemt, de breuk in de heilsgeschiedenis. Een thema dat in het Oude Testament, profetisch woord, maar ook in de geschiedenis van het Oude Testament, zelfs in Genesis, vele malen wordt genoemd en anders toch in elk geval wordt geïllustreerd. En waar alle Bijbelse waarheid in eerste instantie aan de orde komt, dat wil zeggen geïllustreerd wordt of althans wordt vastgelegd in Genesis, zouden we het ook hier vinden. En hier vind je het ook, later in de geschiedenis van Jacob natuurlijk ook, maar hier in de eerste plaats. Veel meer kan er eigenlijk ook niet over gezegd worden, omdat je kunt die waarheid wel toelichten, maar de geschiedenis hier vermeldt niet zoveel. Maar het zijn die begrippen die hier genoemd worden, namelijk dat verdelen van die offerdieren tegenover elkaar, er zit dus een onderbreking tussen, en bovendien worden gecombineerd met een diepe slaap over Abraham in vers 12, en een schrik en grote duisternis viel op hem. En dat zijn begrippen die we later ook in het profetisch woord tegenkomen, in het bijzonder in het boek Daniel, waar Daniel nogal eens in slaap sukkelt, zeg ik dan altijd wat laconiek. U weet wel, er is een visioen, er verschijnt er een engel, die komt hem uitleggen hoe het zit en dan valt de man in slaap. Enzovoort. Hè? En die engel die richt hem dan weer op. Hè? Of Daniel wordt zwak en bevende en valt dus flauw, daar komt het op neer. Schrik dus in de benen enzovoort. En dat het dan duister wordt, ja, dat staat hier ook, maar dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar het is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, waarbij de wereld in duisternis is en waarbij de kennis, het licht dus, verdwenen is en zo verder. En waarin schrik is over de wereld en over de volkeren. Het wordt in Matthäus door de Heer Jezus zelf uitgebreid verteld en zo verder. En eigenlijk die diepe slaap op Abraham, die vond je natuurlijk eerst al bij die diepe slaap op Adam. In Genesis 2 was het geloof ik, waar het maar was. En in die tussentijd maakte de Heer hem één vrouw. Maar het is de uitbeelding van onze tegenwoordige tijd waarin de gemeente, want daar is Eva een beeld van immers, waarin de gemeente gebouwd wordt. En zo verder. Maar het zijn verschijnselen die later in de Bijbel meer voorkomen en daaraan kun je dus deze toepassing ontlenen, inclusief dat er staat, en het wildgevogelte kwam neder op het aas, maar Abraham joeg het weg. Dat wildgevogelte kom je later ook tegen, ook in Daniel trouwens, in verband met die boom, weet je wel. Die grote boom, Babel. Het wereldrijk, het rijk der duisternis is het eigenlijk, met de vogelen des hemels die in die takken nestelen enzovoorts. En je komt het ook tegen in Matthäus 13, want daar vind je diezelfde boom ook terug. Toch? Ook met de vogelen des hemels nestelen in zijn takken, maar het is diezelfde boom. Het is het rijk van de God deze eeuw, in onze dagen, waarbij de Heer zich niet mee bemoeit enzovoorts. En je vindt het trouwens nog een keer in Matthäus 13, bij dat gevogelte dat het zaad wegpikt, wat gestrooid was in de gelijkenis van de zaaier. Dat moet toch bij elkaar duidelijk genoeg zijn. Dan heet het allerlei onrein gevogelte. Maar Abraham heeft er tegen te vechten. Kortom, er zijn details die bij elkaar niks zeggen waarschijnlijk, hier. Maar waar je ze elders in de Bijbel tegenkomt, daar vind je de toelichting op het geheel. En als je dat bij elkaar optelt, dan blijkt dat dit uitbeelding is van dat weliswaar God zijn beloften aan Abraham zou vervullen, maar er zou wel eerst een onderbreking in de voortgang daarvan zijn. Althans, wanneer men de aardse kant daarvan bekijkt. Want wat betreft de hemelse kant, dan zit er geen onderbreking, want de gemeente in onze dagen is wel degelijk een volk van eerstelingen van dat werk Gods, om zo te zeggen. Maar de wereld heeft daar geen kennis aan, daar gaat het maar om. Maar goed, dat is een beetje buiten de orde, want daar ging het me nou verder niet om. Waar het me wel om gaat, is inderdaad dat ook hier dit offer in verband staat met de beloften die gedaan zijn. Van Gods wegen. En dat vinden we later ook, de volgende keer ook, als er sprake is van een offer in Genesis 22. Daar staat boven Abrahams offer en alleen al het feit dat het erboven staat, duidt erop dat het iets bijzonders is. Het is ook hier geen regulier offer. Want u weet waar het over gaat, hè? De Heer zei, vers 2 van Genesis 22, neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. De berg wordt ook Moria genoemd trouwens. En de Bijbel vertelt later dat het de plek is waar uiteindelijk de tempel gebouwd werd. De tempelberg is dus dezelfde als de berg Moria. Het is ook hetzelfde trouwens als de dorsvloer van Arona of Ornan. Beide namen worden in het Oude Testament gebruikt. Maar goed, daar hebben we het verder ook niet over. Hier is wel iets bijzonders met dit offer. Dat is namelijk dat Abraham zijn zoon Isaac op het altaar legt, vers 9. Hij bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout, levend en wel. Daarna zou hij hem doden, dat is vers 10, en toen greep de Heer in. En dit is hoogst uitzonderlijk, omdat normaal gesproken, als het gaat om een levend offer, dat is dus gewoon een dierlijk offer, dan wordt het offerdier gedood voordat het op het altaar komt. Het altaar is niet de slachtbank. Ik meen dat ik dat vorige keer ook al gezegd heb. En het doet me genoegen om dat maar weer een keer te herhalen, want dat wil ik er wel graag instampen. Het altaar is niet de slachtbank, het zijn twee verschillende dingen. Hier lijkt het hetzelfde te zijn, maar zoals gezegd, dit is een uitzonderlijke situatie. Waar het namelijk om gaat, en ik kan dat niet uitgebreid beargumenteren, maar ik kan het natuurlijk wel zeggen. Wat namelijk omgaat is dat deze Isaac in ieder geval volgens Galaten 4 een type is van niet alleen van Christus, maar ook in het bijzonder van de gemeente. En het idee is dat wij, want wij zijn de gemeente immers, dat wij levend en wel op dat altaar gebracht zijn. Want wij stellen onszelf tot levend, heilig, God een welbehagelijk offer. En dus is er niet eens sprake van dood. Hooguit overdrachtelijk. Want als ik het moet toelichten, moet ik natuurlijk zeggen, nou ja, wij zijn met Christus gestorven. Wij zijn der wereld gestorven, der zonde gestorven, der wet gestorven. En wij houden het ervoor dat wij gestorven zijn. Niettemin leven wij. En dat is wat feitelijk hier wordt uitgebeeld. Het is dus niet een offer uit de normale reeks, maar het is een offer met een heel bijzondere typologische betekenis. En daar gaat het om. Heb je die? Meer kan ik er zo gauw niet van zeggen. Wat ik nog wel kan zeggen, is dat er staat, even kijken, in vers 6... Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac zijn zoon en hij nam het vuur en het mes in zijn hand en zij beiden gingen samen. Hij nam dus vuur mee. Heb je dat? En dat is eigenlijk hetzelfde als wat later ook onder Israël in de woestijn gebeurde. Namelijk, men nam het vuur mee. Bij de inwijding van het brandofferaltaar van de tabernakel kwam er vuur uit de hemel en daarna werd het vuur brandende gehouden. Eén en hetzelfde vuur. En daarna werd er gezegd dat er geen vreemd vuur op het altaar mocht komen. Zo heet het, ik weet niet precies waar, maar zo heet het ook ergens. Want het punt is dat datzelfde vuur werd brandend gehouden en meegenomen. Zodat men niet elke keer opnieuw vuur moest maken, zodat men het überhaupt. Maar dat geldt ook voor het vuur dat voor het altaar gebruikt zou worden. Dus niet denken van elke keer opnieuw moet de Heer vuur uit de hemel geven. De bedoeling was dat het vuur bewaard wordt. En er volgt uit dat Abraham eerder ook al offers gebracht had. En hij bewaarde het vuur blijkbaar. Hield het vuur aan en men neemt het dus mee in een vuurkorf heet dat, een stoof of weet je veel wat. Hè? Nou goed, dus dat is niet uitzonderlijk. Wat uitzonderlijk is, is dat iemand levend en wel op het altaar terechtkomt en dat is niet gebruikelijk. Maar zoals gezegd, het is niet een uitbeelding van de dood van de Heer Jezus of zo, Want daar brengt men het natuurlijk traditioneel mee in verband. Omdat het een offer is, moet het over de dood van de Heer Jezus gaan. Dan zeg ik weer, als het een offer is, hoeft het niet noodzakelijk over de dood te gaan. En ook niet uitsluitend over de Heer Jezus. Al heeft het er natuurlijk toch betrekking op, want als ik zeg dat Isaac een type is van de gemeente, dan zeg ik toch dat Isaac een type is van Christus, want Christus hoort bij de gemeente. Hij is namelijk de eersteling en het hoofd van de gemeente. En voor hem geldt net zo goed en zelfs in de eerste plaats dat hij levend geofferd is. Maar ik heb het nu niet over het kruis uiteraard. Maar ik heb het nu gewoon over wat in de Hebreeënbrief uitgebreid uiteengezet wordt. En daar hoop ik het echt met u wel degelijk over te hebben, omdat daar de grootste misverstanden aan hangen. Ik heb eens iemand horen zeggen, ik durf de naam niet te noemen, dus... Maar ik heb eens iemand horen zeggen, het was niet zomaar iemand, die zei, nou, er is geen brief die ik zo moeilijk vind als de Hebreeënbrief. En de reden daarvoor is, maar dat werd er niet bij gezegd, want dat wist hij denk ik ook niet, de reden daarvoor is dat men in de Hebreeënbrief leest over het eenmalige offer van Christus, maar het gaat niet over zijn kruising, het gaat over wat anders. En dat blijkt ook, maar je moet bij de les blijven en niet op voorhand invullen, oh, een offer, dat weet ik wat het is. Dat gaat over de dood. Dat is namelijk niet zo. En als dat tot je doordringt, dat dat niet zo is, niet noodzakelijk althans, dan lees je die Hebreeënbrief ineens heel anders en is die wel degelijk simpel en eenvoudig te begrijpen. Dat ben ik serieus. Dat is echt niet moeilijk meer dan. Maar het komt door vooroordelen. In elk geval, hier is sprake van een uitbeelding van de gemeente die dood is voor de wereld, maar leeft voor God. Zie? Dus als je naar de aardse maatstaven bekijkt, Isaac zou sterven, kwam op het altaar, had dood moeten zijn enzovoorts. In werkelijkheid was hij dat niet, hij leefde en hij bleef ook uitdrukkelijk leven en de Heer zei het ook. En zoals met ons ook, naar wereldse maatstaven, dat wil zeggen voor de wereld zijn wij dood, maar voor God zijn wij levend. En dat staat er ook gewoon in, zeg maar Romeinen 6 of zo, hè? En nog zo wat schriftplaatsen ook in andere brieven. We zijn der zonde dood, maar wij leven der gerechtigheid. Wij dienen dus ook niet meer de zonde, ook niet meer de wet trouwens, maar wij dienen de rechtvaardigheid en daarmee de genade. Wij dienen God onder het nieuwe verbond namelijk en niet onder het oude. We zijn voor dat oude verbond gestorven, maar wij leven onder het nieuwe verbond. En Isaac bij uitstek wordt als voorbeeld daarvan gebruikt later in het Nieuwe Testament. Maar waar het in de eerste plaats om gaat, is het verband met dat verbond met Abraham. Hè? Dat vindt u namelijk eigenlijk in vers 2 al. Neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt, implicerend dat hij het eerstgeboorterecht had, dan wel zou hebben, maar dat doet er ook verder niet toe. En dus gaat het om de vererving van het verbond. En daarna blijkt het in elk geval vanaf vers 15. Toen riep de engel des Heren tot Abraham ten tweede male van de hemel en zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon uw enige niet onthouden hebt, teruggrijpend op vers 2, voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is. En uw zaad zal de poort zijn en vijanden erfelijk bezitten en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. En zo verder. Met andere woorden, een altaar, een offer en de bevestiging van het verbond met Abraham. En dan vind je de twee kanten van het verhaal. God geeft wat en de mens geeft aan God. En dat is de situatie onder het nieuwe verbond. Hij geeft ons leven en wij stellen ons leven aan hem ter beschikking. Offeren dat dus. En wij leven en hebben een altaar, zegt het Nieuwe Testament. En daar eten wij van en dat is ook leven trouwens. Maar goed, dat was Hebreeën 13. Daar hebben we het later misschien nog een keer over. Ik ga snel door naar Genesis 26. Daar is sprake van een offer van Isaac in vers 25. Maar je vindt het verbond bevestigd aan Isaac in vers 24. staat namelijk in vers 23. Daarna toog hij van daar op naar Berseba en de Heer verscheen hem in dezelfde nacht en zei: ik ben de God van Abraham, uw vader, vrees niet, want ik ben met u en ik zal u zegenen en uw zaad vermenigvuldigen om Abrahams, mijn knechts wil. Toen bouwde hij daar een altaar en riep de naam des Heeren aan. En dat is het dan. Meer staat er niet over. Maar je hebt weer de combinatie en langzamerhand moet dat toch opvallen. Daarna hebben we nog een offer en een altaar in Genesis 33. Daar waren wij terecht in de voorgaande hoofdstukken eveneens bij een uitbeelding van de onderbreking van de heilsgeschiedenis, waar Jacob immers het eerstgeboorterecht krijgt boven Esau. Uitbeelding van de gemeente die eerstgeboorterecht krijgt boven het Joodse volk. Maar Jacob moet vluchten en er is sprake van een onderbreking in het verhaal, dus eigenlijk van 20 jaar, om zo te zeggen. Als uitbeelding van onze tegenwoordige tijd. En daarna is sprake in Genesis 32 van de terugkeer van Jacob bij oom Laban vandaan en zijn verzoening met Esau. Dat spreekt op voorhand over de eenwording van de gemeente en Israël in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus uiteraard. Aan het eind van onze bedeling, dan wel na onze bedeling eigenlijk. Maar daar heb ik het verder niet over. Maar in Genesis 33, vers 20 lezen wij: hij richtte aldaar een altaar op en noemde het: de God Israëls is God. Maar het is in verband met dat de Heer zijn verbond aan Jacob bevestigt. Na zijn terugkeer uit bij oom Laban vandaan, daar komt het op neer. En we vinden het in ieder geval reeds in hoofdstuk 22 bij de geschiedenis van Jacob in Pniel. Dat was ter gelegenheid van de ontmoeting met Esau, waar de geschiedenis ongeveer eindigt met dat de Heer Jacob zegent in vers 29. En in het algemeen is het de bevestiging van de beloften die aan de voorvaderen gedaan zijn. Maar daarna vindt de ontmoeting met Esau plaats en dat komt ook helemaal goed. Dan zijn ze verzoend en dan vinden we: hij richtte aldaar een altaar op en noemde het: de God Israëls is God. Dat is in 33 vers 20. En dat is dus bij zijn terugkeer bij oom Laban vandaan. Maar dat herhaalt zich nog veel uitgebreider in hoofdstuk 35, waar Jacob alsnog komt te Bethel, hetgeen hij op voorhand beloofd had. U weet, toen hij vluchtte naar oom Laban, toen kwam hij in Bethel en rustte daar op een steen die hij daarna overeind zette en zalfde enzovoorts. En toen beloofde hij, en toen bevestigde de Heer het verbond aan hem ter gelegenheid van zijn vlucht. Toen zei de Heer namelijk tegen hem: ik ben de Heer, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dat is in 28 vers 13. Dit land waarop gij ligt te slapen zal ik aan u geven en aan uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde en gij zult uitbreken in menigte. Westwaarts, oostwaarts, noordwaarts en zuidwaarts. Met dezelfde woorden die de Heer ook sprak tot Abraham. Die hebben we dus straks gelezen. En daarna: en in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks of des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u en zal u behoeden, et cetera. Daarna werd de man weer wakker en zei: dit is Bethel, dit is een huis Gods. En hij richtte die steen op en beloofde dat hij daar terug zou keren. Om de Heer te offeren alsnog. En dat doet hij dan dus in hoofdstuk 35... vanaf vers 1: daarna zei de God tot Jacob: maak u op, trek op naar Bethel en woon al daar. En maak daar een altaar voor die God die u verscheen toen gij vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Esau. Er wordt uitdrukkelijk verband gelegd met het begin van die 20 jaar toen hij moest vluchten. En hier komt hij dus terug en in Bethel en gaat de geschiedenis verder waar hij gebleven was. In Bethel. De rest wordt beschouwd als de onderbreking. Nou goed, deden ze de vreemde goden weg. Want hij zou een altaar maken, vers 3, voor die God die hem antwoordde te dagen zijn benauwdheid. Enzovoorts. Wat ingewikkeld verhaal, inclusief de dood van de voekster van Rebecca. En een eik speelt in het verhaal een rol, maar dat zijn allemaal begrippen die je eerder bij Abraham eigenlijk al tegenkomt. Daarna wordt tot Jacob gezegd in vers 10, uw naam is Jacob, uw naam zal voortaan niet Jacob genoemd worden, maar Israël zal uw naam zijn. Dat is de herhaling van wat kort daarvoor in Pniel tot hem gezegd was. Dus hij wordt de drager van de titel, Israël. En daarna wordt tot hem gezegd, vers 11, ik ben God de Almachtige, wees vruchtbaar en vermenigvuldig. Een volk, ja, een hoop der volken zal uit u worden en koningen zullen uit uw lenden voortkomen. Dat is een aardige uitspraak, omdat je die uitspraak vervuld moet vinden in de geschiedenis van Israël, ooit en een keer. Bij Abraham, als tot Abraham gezegd wordt, kun je altijd nog zeggen, nou ja, van Abraham stammen alle Ismaëlieten af, dus daar heb je al je koningen en volken. Maar dat kan hier niet, want hier gaat het over Jacob. En je komt dus alleen terecht bij eventueel maximaal 13 stammen van Israël. En niettemin gaat het over een hoop der volken en koningen zullen uit uw lenden voorkomen. Ga daar maar eens aan staan waar die dan zijn. Onder de Joden vind je die niet, dus moet je ze logischerwijze vinden onder de 12 stammen, onder de andere 10 stammen van Israël. Hebben die nog? Moet ontwikkeld zijn geworden tot vele volkeren en vele koninkrijken. Maar goed, daar gaat het me verder niet om. Waar het om gaat is de bevestiging van de belofte. Inclusief vers 12, dit land dat ik aan Abraham en Isaac gegeven heb, zal ik u geven en aan uw zaad na u zal ik dit land geven. Nou goed. En dan vers 14, en Jacob stelde een opgericht teken op die plaats waar hij met hem gesproken had. Een stenen opgericht teken en stortte daarop drankoffer en olie. Dat is dus niet eens een dierlijk of een bloedig offer. En hij noemde de plaats Bethel. Wat dat stenen opgericht teken betreft, ik zou niet weten waarom het niet gewoon diezelfde steen is als waar hij in de tijd, 20 jaar daarvoor, zijn hoofd opgelegd had enzovoorts. Maar toen deed hij datzelfde. En goot ook olie over die steen en hier doet hij het weer. En daarmee gaat de geschiedenis verder waar hij gebleven was. Al wat ertussen zat, is die onderbreking van 20 jaar bij oom Laban. Hetgeen een uitbeelding is van de situatie van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. De breuk. Maar dus, het gaat om de samenhang tussen de beloften die gedaan zijn. In het Oude Testament in het algemeen dus. De Oude Testamentische beloften aan Abraham, Isaac, Jacob en zo verder. En het offer. En daarna hebben we er nog één in Genesis, dat is Genesis 46 vers 1. Dan heb ik ze voor zover ik weet allemaal gehad. Genesis 46 vers 1. En Israël, maar het is Jacob, verreisde met al wat hij had en hij kwam te Beersheba en hij offerde offeranden aan de God van zijn vader Isaac. Waarom ook niet? Isaac had op dezelfde plek ook een altaar gebouwd, hebben we er straks gelezen in Genesis 26. En God sprak tot Israël in gezichten des nachts en zei, Jacob, Jacob, en hij zei, hier ben ik. En hij zei, ik ben die God, uw vaders God. Vrees niet van af te trekken naar Egypte, want ik zal u al daar tot een groot volk zetten en zal met u aftrekken naar Egypte en zal u doen weder optrekken. Mede optrekkende en Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Nou ja, en dat is dus ter gelegenheid van dat Jacob afreist naar Egypte om zich te vestigen in Goshen bij Jozef in Egypte enzovoort. Maar u begrijpt het al, dat is net zo goed een uitbeelding van onze bedeling feitelijk. Het is naar het buitenland en daarna de belofte van weer terug te keren. Maar ook hier vind je precies hetzelfde. Hij bouwt een altaar in Beersheba. De bron van de eedswering betekent dat trouwens, Beersheba. De bron van de eedswering, want die speelde al een rol bij Abraham en bij Isaac en nu bij Jacob. Ze komen alle drie op diezelfde plek terecht. Maar die bron, zoals eigenlijk alle bronnen in Genesis zeker, de bron is namelijk een type van de beloften Gods. Vandaar dat iemand als Isaac altijd, heel zijn leven lang, als je het mij vraagt, voor zover we de Bijbel lezen, problemen heeft over bronnen, weet je wel. Van wie is die bron, wie heeft hem gegraven en wie heeft hem nou weer dichtgegooid, want dan moeten wij hem weer opengraven enzovoorts. Maar het is altijd de uitbeelding van de beloftengods die men kwijtraakt, die men vergeet, die men opnieuw ontdekt en waarbij men zich vestigt en daarna komt hij weer in verkeerde handen terecht enzovoorts. Het is de geschiedenis van de beloftengods en daarmee eigenlijk van heel de Bijbel. Daar komt het op neer. Maar om die beloften gaat het hier natuurlijk. Vandaar dat Bersheba een rol speelt bij Abraham, bij Isaac en nu bij Jacob. Hij offert daar uiteraard, hij offerde offeranden aan de God van zijn vader Isaac. En meteen prompt gebeurt er wat je mocht verwachten inmiddels. Namelijk, God verschijnt aan Jacob in gezichten des nachts en zegt... ik ben die God van uw vader, vrees niet van af te trekken naar Egypte. Maak je geen zorgen, ik ben met u, ik zal mijn beloften vervullen, enzovoorts. En dat is de samenhang tussen die beiden. En daarna, hiermee hebben we ze allemaal gehad uit Genesis, en zeg ik tot slot weer. En dat is precies de Nieuwtestamentische situatie. God heeft ons beloften gedaan, officieel zijn wij als gemeente daar ook de dragers van, en u en ik persoonlijk zijn dat dus ook. Dat is de Nieuwtestamentische prediking, God heeft zijn beloften aan ons vervuld door de opstanding van Christus. En voor zover het eruit ziet dat de Heer ons in de steek laat, niet met ons is die voor ons zorgt, zou ik u moeten vragen, maar hoe zit het met die offeren? Want die twee dingen hangen samen. De Nieuwtestamentische waarheid is dat de Heer voor ons als gelovigen, als zijn kinderen, om zo te zeggen, ik had moeten zeggen als zijn broeders, maar vooruit, dat de Heer Jezus Christus voor ons zou zorgen op voorwaarde dat wij hem dienen. En we hebben het over tegenwoordige waarheid. Ik praat nu gewoon over onze dagen die ons over zijn in het vlees. Wij zijn gekocht en betaald. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam, voegt Paulus eraan toe. Kortom, we zijn zijn eigendom. We zijn vrijgekocht uit slavernij van wet en zonde en dood. Maar het betekent automatisch dat we dus het eigendom zijn, moreel in elk geval het eigendom zijn, van degene die ons gekocht heeft. En die wij dus... zouden dienen, was de bedoeling. En daar waar wij dat doen, bevestigt hij zijn beloften aan ons. En nou bedoel ik niet eens de oud-testamentische beloften, maar nou bedoel ik meer bijzonder de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. Want zo heet het in de Hebreeënbrief. Dat zijn de beloftenissen dat hij ons zou, omdat we zijn kinderen zijn, dat hij ons zou brengen naar onze aanstelling tot zonen. Maar het gaat alleen daar waar wij ons aan hem ter beschikking stellen. En daar wij een offer brengen. En het offer dat wij zouden brengen is gewoon onszelf. En het idee bij offeren is niet zozeer dat het ons wat kost, hoewel je het zo kunt interpreteren. Maar het wil gewoon zeggen, wij bieden hem wat aan. En niet eens in de zin van dat het ons wat kost, want wij varen daar juist wel bij. Het brengt ons de vervulling van ons bestaan, van ons leven enzovoorts. Kortom, en ik sla mijn Bijbel dicht, want het is de hoogste tijd, dus krijg ik daar weer problemen mee, weet je wel. Kortom, God wordt met mensenhanden niet gediend. Hij heeft van ons niks nodig. Maar waar wij ons aan hem ter beschikking stellen, dat is offreren, wijden aan de of een godheid, lazen wij in Van Dales groot woordenboek, zal hij ons gebruiken tot verheerlijking van zijn naam en wij zullen daardoor delen in zijn heerlijkheid, was de bedoeling. Zie. En of het ons wat kost? Nee, de Bijbelse gedachte is dat heel de schepping zou zijn tot eer van God, logischerwijze, alleen een gevallen wereld is daartoe onbekwaam. En sinds wij daaruit gered zijn en eerstelingen zijn van een nieuwe schepping, zouden wij dus doen wat wij doen moeten. Namelijk God verheerlijken in ons leven en dus in ons lichaam. Daartoe is de schepping gemaakt, Daartoe was die oude schepping onbekwaam, door wat voor oorzaak ook, maar in ieder geval door de zonde, laten we het daarbij houden. En nu wij bekwaam gemaakt zijn, belemmert niets ons om als nieuwe schepselen ons aan God ter beschikking te stellen. En dat is het hele idee, in elk geval van een dierlijk offer, om het daar even bij te houden. Natuurlijk wordt het gedood, want de natuurlijke mens deugt tot niks, in het algemeen gesproken. Natuurlijk wordt het eerst gedood en gereinigd. Geslacht worden zijn dingen bij die zo God sowieso niet aangeboden kunnen worden. Ze verdwijnen dus en worden weggegooid of verbrand buiten de legerplaats. Zie. En wat er overblijft, wordt op het altaar gebracht en wordt geacht daar levend te zijn, want vuur is bij gelegenheid wel degelijk een beeld van leven. Begrijp je me goed, vuur is gewoon een uitbeelding van de kracht Gods. En de kracht Gods brengt oordeel eventueel met zich mee. Maar de kracht Gods is in eerste plaats een kracht tot heerlijkheid Gods. Laat het tot u doordringen. Vandaar dat de Heilige Geest ook wordt voorgesteld door vuur. En dat vuur op de hoofden van de discipelen op de Pinksterdag is een uitbeelding van de kracht die zij van omhoog ontvingen, waardoor zij Gode wel behagelijk gingen wandelen vanaf dat moment, toch? Nou, zo is het met ons. Wij worden gebracht op het altaar, dan wel, wij brengen onszelf op het altaar. Wij offeren onze lichamen tot levend Gode welbehagelijk offer. En daar worden wij gebruikt tot eer van God. Daar ontvangen wij die kracht Gods en daar zijn onze levens tot lieflijke reuk den Heere. Daar neemt de Heer onze levens tot zich. Dat is de andere kant van het oude evangelische jargon, zeg ik altijd. Wij geven onze levens aan de Heer. Wij zijn tot overgave gekomen. Wij bedoelen, we zijn tot geloof gekomen. Maar het heette vroeger tot overgave gekomen. We hebben onze levens aan de Heer gegeven. Dat is uiteindelijk ook zo. En daarna neemt Hij die levens tot zich en gebruikt ze. Dat wil zeggen, stelt ons voor een loopbaan, geeft ons de kracht om die loopbaan te lopen en al dat soort dingen meer. En dat is op dat altaar. Levend en wel. Wat op het altaar gebeurt was niet lijkverbranding als zodanig, maar integendeel, het is de uitbeelding van een leven tot heerlijkheid Gods. En daarom heet het ook een lieflijke reuk den Heere. En daar eindigen dus de meeste offers. Inclusief de niet-dierlijke offers natuurlijk, want die werden ook via het vuur door de Heer geconsumeerd, om zo te zeggen. Maar het is op grond van beloften die God gedaan heeft, dan wel, het is op grond van een verbond dat God gesloten heeft. En zo is het met ons ook. Hij heeft ons precies gezegd hoe het ervoor staat. En wanneer wij hem offeren, wanneer wij tot hem komen, we ons aan hem ter beschikking stellen, betekent het dat hij ons oude leven wegneemt. Maar dat is nog niet het offer. Hij neemt eerst het oude leven weg, want dat kan hij niet gebruiken. En dat nieuwe leven, dat neemt hij tot zich, komt als het ware op het altaar en hij gebruikt het tot zijn neer. En daarna heet het ook meestal een brandoffer uiteindelijk. En een brandoffer betekent een opstijgend offer. In de zin van, het komt op het altaar, of daar stijgt het op tot God. En dus zegt de apostel, wij zijn een lieflijke reuk den Heere. Door onze dienst aan hem. En dat de dood daar eventueel een rol in speelt, dat is waar, maar strikt genomen, de dood gaat aan het offer vooraf. Want het offer zelf is juist niet dood, maar leven. En voor zover het dier op de slachtbank dood ging, wordt het op het altaar weer levend. Want vuur is leven. En dus bij het woord offer moet je aan leven denken. Wat offeren wij? Ons leven. En wat offert de Heer? Zijn leven. Welk leven? Dat leven dat hij ontving toen hij uit de dood opstond. Dat is wat de Hebreeënbrief leert. Maar goed, dat schuiven we nog even vooruit. Want het is de hoogste tijd.